Van lichten die ze dan aanzetten. En doordat die lichten schijnen, zie je dat hele gebouw. Die kun je dan van heel ver al, kun je zo'n gebouw al zien. Bijvoorbeeld als je naar Groningen rijdt en ze hebben van die lichten op zo'n gebouw staan. Dan zie je zo'n gebouw. Dat hebben we wel eens gezien, hè? Gelukkig. Nou, dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest is als het ware zo'n hele grote lamp. Die aan de bodem van ook onder andere het kruis staat. En dan als hij dan gaat schijnen. Nou is dit een beetje klein. Maar dan gebeurt er wel iets. Dan toont hij je in één keer dingen die er anders niet zouden zijn. Kun je het zien? Dank u voor het kruis. Nou, en als we hier nog van die dikke lampen hadden, dan zouden we dat ook nog allemaal kunnen illustreren. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij straalt met zijn licht op het werk van Jezus. Op het werk van Jezus in jou en in ons. Jezus heeft het daar heel veel over gehad. Toen zijn discipelen zo blij waren met hem. En helemaal genoten van zijn bediening. Hij was de rabbijn waar ze alles van konden leren. Hij was de rabbijn die hun niet had afgewezen. He, want als je 12 jaar was, dan ging je naar de tempel. En dan kreeg je training, kreeg je de bar mitzwa. En de hoogst intelligente jongetjes die echt heel goed waren, die werden dan door de rabbijn uitgekozen. En de rabbijn zei, jij mag achter mij komen, neem jij mijn juk, mijn onderwijs, mijn les, mijn lering op je. En dan mag jij me volgen. En dat was een grote eer. En als dat gebeurde, dan mocht je zo'n rabbijn voor je leven lang volgen. En dan werd je waarschijnlijk zelf ook een rabbijn. Maar als je niet slim genoeg was, als je niet voldeed, dan zei de rabbijn, ga jij maar gewoon lekker doen wat je pa ook altijd gedaan heeft. Daar ga jij je vader maar volgen. En dan vind ik het zo fantastisch dat iemand als een Petrus op een gegeven moment is aan het vissen. Die deed wat zijn vader deed. En dan komt Jezus voorbij. En die zegt tegen Petrus, van Petrus, volg mij. En die woorden die Jezus gebruikte, die snappen wij misschien niet, maar in de Israëlische Joodse cultuur snapte je precies wat hij bedoelde. En daarom was het voor Petrus een eer dat je deze rabbijn mocht volgen. En deze rabbijn, die wees niet af. En deze rabbijn had in die 12 apostelen, die van alle lagen van de maatschappij kwamen, had hij geïnvesteerd zijn leven lang. En ze hadden hem brood zien geven aan duizenden mensen. Ze hadden hem wonderen en tekenen zien doen. En op een gegeven moment begint hij te praten over dat hij weggaat. En het is logisch, je leest het allemaal in Johannes hoofdstuk 14, 15 en 16, dat de discipelen op een gegeven moment bedroefd worden. En zeggen van, ja, maar u gaat er niet weg. En Jezus proeft dat bij hun en die zegt van joh, het is beter dat ik wegga, want ik zal jullie de belofte van de Vader zenden, dat is de trooster. En daardoor zul je kracht ontvangen. En de Heilige Geest, staat in Johannes 16, die zal uit mij nemen en die zal wijzen op mij, dat licht wat aangaat. Zonder de Heilige Geest is het een beetje donker, is het een beetje wazig. Maar door de Heilige Geest verlicht hij de ogen van je hart. En wordt Jezus Christus zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving. En dat is het doel waar Jezus voor gekomen was. Hij bracht het evangelie van het koninkrijk. En het koninkrijk heeft de koning nodig. Jezus is de koning. En de manier waarop Jezus regeert is geen heerschappij van ik ben de koning en jullie zijn de slaven. Jullie moeten alles doen wat ik vraag. Nee, Jezus had juist gezegd, Johannes hoofdstuk 13, joh, ik was jullie de voeten. In mijn koninkrijk is het allemaal heel anders. Ik noem jullie geen slaven, ik noem jullie mijn vrienden. Ja, ik ben koning en de heerschappij, zei hij, letterlijk zal straks op me komen. En als je mij wil volgen, dan is gehoorzaamheid een belangrijke voorwaarde. En in mijn koningschap is een heerschappij waarin ik regeer. Maar in mijn koninkrijk is een heerschappij waarin ook jij tot bloei mag komen. En daarin zegt Jezus, van de dingen die ik heb gedaan, die zul je ook doen. En in het begin hoor je Jezus zeggen van, ik ben het licht der wereld. Maar Jezus zegt op een gegeven moment ook tegen zijn discipelen, gij zijt het licht der wereld. Maar het licht in de wereld kan niet schijnen zonder dat de Heilige Geest op jou schijnt. En dan schijn ik minder. Maar als het licht van de Geest op mij gaat schijnen, dan ziet het er heel anders uit. En dan kan ik door de reflectie van wat God op mij en in mij doet, kan ik hem reflecteren in de wereld om me heen. Dat is niet mijn licht dat schijnt. Dat is zijn licht dat op mij schijnt. En doordat zijn licht op mij en in mij en door mij schijnt, kan Christus zichtbaar worden ook in mij. Dat is genade, dat heb ik niet verdiend. Weet je nog, vorige week toen we het daarover hadden, dat altaar wat gebouwd werd in Exodus hoofdstuk 20... direct nadat de wet gegeven werd, dan zegt God van als jullie daar een altaar bouwen, dan zijn twee dingen belangrijk. Je mag niet met een beitel aan die stenen komen. Waarom mag je niet met een beitel aan die stenen komen? Want zodra jij het met je eigen handen bewerkt, is het altaar ontheiligd. Met andere woorden, als je komt bij het altaar, als je komt bij Jezus, als je komt op die plaats van het offer, dan is het 100% genade. Dan breng je de stenen die God heeft gemaakt en datgene wat hij heeft gemaakt, daar bouw je wat van en daar komt dat perfecte lam op te liggen. En er mocht ook geen trap omhoog. Want er staat er, als je er een trap tegen aanzette, dan werden letterlijk je geslachtsdelen zichtbaar. Je schaamte werd getoond. Je menselijke zwakheden worden zichtbaar als je het uit eigen kracht probeert. Als wij bij hem komen, als wij ook de zalving van de Heilige Geest mogen ontvangen, dan is het niets waarop wij onszelf mogen voorstaan. Het is heel belangrijk, want als we het hebben over de Heilige Geest, komen heel vaak heel veel mensen, en we gaan straks ook lezen uit Handelingen natuurlijk, maar die komen met allerlei opmerkingen uit 1 Korinthe. En de eerste Korinthebrief is een brief wat je eigenlijk zou kunnen noemen een brief die geschreven is aan een behoorlijk charismatische gemeente waarin zaken uit balans waren. En wat was er uit balans? Is dat de gaven van God, het licht van God wat op hun scheen, dat gaf hun zelf zoveel waarde dat ze als het ware opschept. Kijk, zie even hoe mooi dat licht op mij reflecteert. Nou, op mij reflecteert het licht nog veel mooier. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er kwam hoogmoed, er kwam trots, er kwam onbalans. En dat bracht Paulus op heel veel manieren, brengt hij daar balans in. En als je dan in 1 Korinthe 12, 13 en 14 komt, hele mooie hoofdstukken om te bestuderen. Dan in hoofdstuk 12, dan zegt Paulus dit, van: de geest geeft gaven en het komt van de Vader. En als je 1 Korinthe 12 leest, dan wordt er gesproken over een lichaam, over dat wij als gemeente zijn lichaam zijn, waar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heel nauw bij betrokken zijn. En dan staat er dat als de geest je gaven geeft, dan is het de bedoeling dat de geest van God, heb ik vorig jaar vaker over gepreekt, 1 Korinthe 12 vers 7, zichtbaar is in iedereen, maar er staat er heel bewust ten bate van het geheel. Dus het werk van de geest in jouw leven en op jouw leven is ervoor om God zichtbaar te maken naar de wereld om ons heen. Als we, en ik noem eerst een aantal teksten gewoon uit mijn hoofd, we gaan straks wel wat bijbelgedeelte ook nog lezen. Maar als je kijkt aan het einde van Lucas hoofdstuk 2, niet Lucas hoofdstuk 2, aan het evangelie van Lucas, dan aan het eind zegt Jezus dit van: wacht op de belofte van de Vader. Laten we die toch maar even gaan lezen, want die is wel even heel belangrijk. Lezen we in Lucas 24 vers 47 en 48 in de MBV-vertaling. Staat dat een beetje vaag, er staat gewoon 47-48, dus het zijn twee versen in één. Maar goed, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Dat is waarom Jezus aan de kruis is gegaan. Dat is waarom hij is opgestaan uit de dood. En jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. En ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Dus blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. En daarom is Pinkster zo cruciaal. En jullie kennen mijn hart. En in de afgelopen weken heb ik hier veel over gesproken. Ook juist de afgelopen weken over het geënt zijn in Jezus Christus. We hebben het gehad over de boom van kennis van goed en kwaad versus de boom van leven. We hebben lijstjes laten zien op het scherm van het verschil tussen het een en tussen het ander. En de ene manier van denken en de andere manier van denken. En we kwamen tot de conclusie dat een leven geënt in de boom des levens is een leven waarin Jezus 100%, waarin God 100% centraal staat. Vorige week zijn we zo gekomen tot het avondmaal. En hebben we gezien dat Jezus zegt: voor jullie bestuderen de schriften wel, maar jullie komen niet bij mij. Maar alleen als je bij mij komt, dan zul je leven ontvangen. En er waren twee dingen, en er waren nogal veel meer, maar twee waar we vorige week stil bij stonden. Ene manier om bij Jezus te komen is om zijn juk, zijn onderwijs, zijn voorbeeld, zijn leven op je te nemen. Dus dat hij prioriteit nummer één is, dat hij centraal staat, dat hij de focus van je denken is, dat hij jouw primaire bron van inspiratie is. En het tweede was om te eten en te drinken van zijn lichaam. En van zijn bloed, onder andere in het avondmaal. Dus we hebben het gehad over een leven waarin God centraal staat. En Jezus heeft ons dat leven voorgeleefd. Wat we net hebben gezien is dat Jezus zegt van: gij zijt het licht der wereld. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven en het is beter dat ik wegga. En hij heeft hun de opdracht gegeven om het getuigenis wat hij heeft gebracht en waar hij een voorbeeld van is geweest, om dat te vermenigvuldigen in ons en door ons. Zodat de hele wereld zal gaan weten wie hij is. En dan zegt hij dit: het is de bedoeling dat alle volken tot inkeer komen en dat hun zonden zullen worden vergeven. En om daar getuigenis van te kunnen afleggen, Maar dat is de bedoeling. Er staat hier trouwens, dat vind ik trouwens heel grappig. Er staat niet, jullie moeten hiervan getuigenis afleggen. Maar hier staat, jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. Dat is een heel klein nuanceverschil. Maar als je dit leest vanuit de boom van kennis van goed en kwaad, dan staat er van, het is fout dat je het niet doet en het is goed dat je het wel doet. Dus het moet. Je moet getuigenis afleggen van wat Jezus heeft gedaan, maar dat staat in de Bijbel. Hij heeft ons de grote opdracht gegeven. Maar hier staat, jullie zullen hiervan getuigen afleggen. En dat is namelijk een automatisch gevolg. Daar hoef je niet voor te kiezen, dat gebeurt gewoon als de Geest van God over je komt. En dat is waarom Jezus die zegt, blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Onze manier van denken zou kunnen zijn, Jezus heeft die opdracht gegeven, hij is nu weg. Laten wij in die opkamer gaan zitten en laten we strategieën bedenken. Hoe gaan wij die hele wereld bereiken? Want dat is wat Jezus heeft gezegd. En Jezus zegt, jullie hoeven maar één ding te doen. Gewoon wachten. Gewoon wachten. Gewoon wachten totdat je de zalving van de hemel krijgt. Die staat letterlijk, totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Ik beschrijf heel vaak de zalving of de Heilige Geest als de hemelse provisie voor onze aardse missie. Wij hebben hier op aarde een opdracht van God gekregen. En die kunnen wij niet uitvoeren zonder die hemelse provisie. Als je het dan hebt over vorige week, over geënt zijn in Jezus, over Johannes hoofdstuk 15, waarin hij de wijnstok is en wij de ranken zijn, en dat we geënt moeten zijn in hem, dan kun je zeggen van geënt zijn in Jezus is het begin. En als je dat dan doet, door zijn dood en bij het kruis te komen, dan automatisch gaan de levenssappen van de boom door jou heen stromen. En die levenssappen, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is wat er gebeurt. Dat is wat Gods Geest in jou wil en kan doen. Dat is waar Pinkster om gaat. En ik geloof dat ook vanmorgen God een aantal mensen, de Heilige Geest, een aantal mensen opnieuw wil vullen met die hemelse kracht van boven. En misschien sommigen wel voor het eerst op een manier zoals je het nooit ervaren hebt. En theologisch gezien zijn er allerlei gedachten over. En de Heilige Geest werkt op allerlei verschillende manieren en ook op allerlei verschillende niveaus. Die lamp die schijnt wel, maar je kunt hem heel fel zetten of je kunt hem heel zacht zetten. En zo zijn er... En daar hebben we het dan niet over goed en fout. Daar hebben we mee afgerekend. Van als die een beetje schijnt, dan ben je minder dan als die heel fel schijnt. Daar hebben we het niet over. Maar we hebben het wel over de mate waarin Gods Geest in jouw leven en op jouw leven en door jouw leven zich manifesteert. Daar kan gewoon verschil in zitten. En zo geloof ik dat Gods Geest ook vanmorgen zijn licht in jouw leven misschien opnieuw en misschien voor het eerst en misschien nog wat feller wil gaan laten schijnen dan ooit tevoren. We gaan naar Handelingen, hoofdstuk 1. En dit is eigenlijk het directe vervolg van Lucas. En het eerste of Lucas, het evangelie van Lucas, is ook geschreven aan Theophilus door Lucas. En hier begint hij. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Dat is dus het evangelie van Lucas. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hebben we net gelezen. En hier gaat Lucas verder. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen opnieuw over het koninkrijk van God. Grappig is dat, hè? Voor zijn dood sprak hij over het koninkrijk van God. Na zijn dood en opstanding blijft hij spreken over het koninkrijk van God. Want hij is gekomen opdat het koninkrijk van God in jouw leven gerealiseerd wordt, zichtbaar wordt en vermenigvuldigd wordt. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie worden gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem. En opnieuw staat er zullen. Als de Heilige Geest over je komt, zul je kracht ontvangen en zul je getuigen. Dus Jezus geeft ons een opdracht die onmogelijk is uit onszelf uit te voeren. Dat maakt het voor sommige mensen misschien heel moeilijk, maar eigenlijk zou het voor ons allemaal het heel makkelijk moeten maken. Want God heeft ons gewoon een onmogelijke opdracht gegeven, expres, zodat niemand van ons denkt, ik kan het uit eigen kracht. Sommigen van ons denken dat wel, maar dan zitten we er toch naast. Niemand kan doen wat Jezus van ons vraagt uit eigen kracht. Niemand. Zodra we dat zouden doen, dan verontreinigen we weer dat altaar met onze eigen bijteltjes. Met onze eigen manieren van denken. En dan zegt God, dan wordt hij ontheiligd. Wat ik voor jullie vraag, een heilig leven, een toegewijd leven, een leven waarin ik zichtbaar word enzovoort. Dat kun je gewoon niet uit eigen kracht. Niet door hoofdkennis, niet door wat. Je kunt het alleen door bij Jezus te komen, geënt te zijn in hem. En te wachten op de belofte van de Vader, dat is de Heilige Geest. En dan staat er opnieuw, je zult kracht ontvangen en je zult mijn getuige zijn. En dan staat er in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 2. Sommige mensen hebben wel eens moeite met dat er publiekelijk in tongen gesproken wordt. Onder andere op basis van 1 Korinthe 14, waarin staat dat je een goed getuigenis moet hebben en dat je niet alleen maar in tongen moet spreken waar niemand wat aan heeft. En opnieuw, Paulus zegt dat om zaken te nuanceren. En dat klopt ook. Als wij hier anderhalf uur met elkaar in tongen zouden praten en niemand zou wat zeggen, dan is er gewoon geen duidelijkheid. Dat ik hier nu spreek of dat John af en toe wat zei enzovoort, dat is uitleg geven aan wat we hier doen. Dat is heel belangrijk. Maar er staat nergens in de Bijbel dat publiekelijk in tongen spreken niet mag. En dan staat er ook in 1 Korinthe 13 of 14 dat het met 3 of 4 mogen zijn. Nou, dan vind ik Handelingen hoofdstuk 2 een prachtig voorbeeld die dat eigenlijk gewoon allemaal helemaal onderuit haalt. Laten we het maar eens gaan lezen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Hoeveel waren dat er? 120. Dus als je het hebt over 3 of 4 mensen die in tongen mogen spreken, hier waren er 120. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde en er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Vlammen op ieder van hen. Iedereen krijgt van de Heilige Geest zijn eigen vlammetje. Jij krijgt niet mijn vlammetje, ik krijg niet jouw vlammetje, ik krijg mijn vlammetje en jij krijgt jouw vlammetje. Fantastisch toch? Daardoor zou er geen jaloezie in het lichaam van Christus moeten zijn. Dan hoeft er ook niet, want God heeft voor iedereen een eigen vlammetje. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuur te onverspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle 120, werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorden spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene en Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden, proselieten, mensen uit Kreta, Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote te daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wat dronken zijn. Nou, dit plaatje moet je even voor ogen gaan stellen om een aantal zaken goed te begrijpen. Ik heb ook wel gehoord van mensen die echt in tongen spraken en echt bijvoorbeeld Chinees of een andere taal letterlijk hebben gesproken. Daar hoor je mij niet tegen ingaan. Ik geloof dat dat ook kan. Op dit punt zijn meningen verdeeld. Maar mijn persoonlijke overtuiging is zo en zo, hoe je het nou ook wendt of keert, hier vond een gigantisch wonder plaats. Ze hadden daar geen licht zoals hier. Ze hadden daar ook geen microfoon zoals hier.
Dus kunt u mij nu nog verstaan of niet? Redelijk. Maar ik moet vrij hard praten om mij te verstaan.
Nou waren er zoveel mensen dat naar aanleiding van Petrus' boodschap er in elk geval 3000 tot de Heer kwamen. 3000. Niet iedereen kwam tot de Heer. Dus laten we er gewoon voor het gemak 5000 mensen waren. 5000 mensen die je zonder microfoon moet toespreken. Nou, dat is één ding. Maar als ik nou alleen al 3 microfoons zou pakken, ga ik nu niet doen, maar ik geef een microfoon aan mezelf. En dan gaat hiernaast iemand in het Gronings praten. En daarnaast gaat iemand in het Engels praten en daarnaast gaat iemand in het Fries praten. Nou, dan hebben we de vier. En die gaan tegelijkertijd praten. Tegelijkertijd. Kun je dan nog verstaan wat er gezegd wordt? Zonder microfoon. Dan moet je van goede huizen komen. Nou, en dan moet je er dus 120 bij elkaar hebben. Die allemaal tegelijkertijd. Dus heel dit blok, bij wijze van spreken. Die gaan allemaal tegelijkertijd praten. Nou, doe het in het Nederlands. Als jullie in het Nederlands allemaal tegelijkertijd gaan praten, dan zou ik het een knap staaltje vinden dat deze mensen kunnen zeggen, van die heb ik dat gehoord. Oh, ik heb van die dat. Dat is een wonder. Hoe je het ook wendt of keert. En hoeveel talen staan er niet? Ik heb ze niet geteld. Maar ik heb ze net wel voorgelezen. Nou, er staan heel veel verschillende talen. Dus allemaal tegelijkertijd in heel veel verschillende talen. Wat hier plaatsvond, lieve mensen, was een bovennatuurlijk wonder. En in dat bovennatuurlijk wonder, wat de Heilige Geest hier deed, opnieuw, en dat is bij het evangelie het geval, waren er twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid, die zie je gelijk in hoofdstuk 2. Ze zullen, of aan het begin waar we net geëindigd zijn, ze zullen wel dronken zijn. En de tweede mogelijkheid die je hoort, is de mogelijkheid dat Petrus uitleg geeft. En je hart is geraakt door wat je gehoord hebt. En uiteindelijk geef je leven aan Jezus. Ik geloof dat wat Petrus hier doet, dat dat ook onder andere hoort bij wat er in 1 Korinthe 14 en op andere plekken staat. Het is belangrijk dat er uitleg gegeven wordt. Want hier gebeurde een wonder en als het daarbij was gebleven, dan was het verwarrend geweest. Dan hadden ze gedacht, wat is hier gebeurd? Dus stel dat je, we hebben van alles gehoord en mensen die begonnen in één keer in allerlei talen te spreken. En het zag eruit alsof ze dronken waren. Dus ik denk niet dat dat heel... ik weet niet hoe het eruit zag, ik was er niet bij. Maar... Ik weet niet of je wel iemand hebt gezien die er dronken uitziet. Nou ja, het zag er in elk geval een beetje zoiets uit. Maar goed, wat doet Petrus daarna? En dat vind ik ook zo leuk, want Petrus die kennen we natuurlijk op allerlei gebieden, haantje de voorste enzovoort. Die heeft van allerlei dingen geprobeerd uit eigen kracht. Hij heeft zo vaak een altaar proberen te bouwen met zijn eigen steenbijteltje en het ging fout. Petrus was nu een gebroken mens. Toen hij gefaald had bij Jezus in zijn ogen, was hij weer teruggegaan naar wat zijn vader altijd deed. Grappig, hè? Toen de eerste rabbijn, toen hij nog klein was, hem afwees, ging hij doen wat zijn vader deed. Toen komt Jezus en die zegt van kom en volg mij. Hè, afwijzing gaat uit mijn leven. Maar Petrus heeft gefaald laten, want hij heeft de rabbijn verraden. Dus hij gaat weer terug naar wat zijn vader altijd heeft gedaan. En dan komt Jezus opnieuw en herstelt zijn leven. Want hij zegt opnieuw niet uit eigen kracht, maar uit genade. En wat gebeurt hier? Peter is iemand die vaker van alles uit eigen kracht heeft geprobeerd. En toch heeft gefaald. Die wordt nu vervuld met de Heilige Geest. En dan houdt hij een praatje die ieder van ons niet zou kunnen houden. En het verschil zit hem niet in hoe goed je het praatje houdt. Maar opnieuw, en daarom hebben we het zoveel vanuit welke bron praat je. De bron bij Petrus was nu zuiver. Zijn eigen invloed en zijn eigen menselijke driften erachter. Zijn eigenlijke mensen beweegredenen achter zaken die best wel goed kunnen zijn. Die aan de buitenkant gewoon waar kunnen zijn. Oprecht kunnen zijn. Maar de bron uit zijn eigen leven was vervangen. Hij was gebroken. Vorige week het avondmaal hadden we het daar ook over. Bij het avondmaal kom je gebroken. En doordat hij gebroken kwam. En nu hij een open vat werd voor de Heilige Geest, was Petrus een gebroken man en hield hij een verhaaltje die we allemaal zouden kunnen houden. Maar omdat bij hem de bron nu verbonden was met de Heilige Geest, scheen er een licht op, waardoor de 3000 mensen tot bekering kwamen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het verschil tussen dat ik hier een praatje hou met het licht aan of met het licht uit. En daarom, lieve mensen, is de Heilige Geest zo belangrijk voor je leven? Petrus legt uit wat hier gebeurt, is wat geprofeteerd is. Als je nog bent in Handelingen hoofdstuk 2, vers 16. Wat hier gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. En dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. Oude mensen zullen droomgezichten. Met andere woorden, het leven van de geest. Als de Heilige Geest op je komt, dan ben jij uitgenodigd tot een bovennatuurlijk leven. Dat is waarom vorige week hier ook een Gordon daarover onderwijst. En waarom we daar ook nog weer meer in willen gaan doen. Om je daarin weer opnieuw te activeren en vrij te zetten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen, vers 18, zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven, tekenen geven op aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. En dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Vers 37, toen ze dit alles hoorden, waren ze diep getroffen. Vroegen ze aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen? Als je kijkt naar vorige week, twee weken geleden, die verschillende preken, dan hebben we keer op keer gezegd, van we kunnen in ieder eigen kracht, maar er zijn wel mogelijkheden waarin je zelf je verantwoordelijkheid kunt nemen. En de kernverantwoordelijkheid die je kunt nemen is te besluiten, ik kom bij u, Jezus. Vorige week heb ik dat gezegd, weet je dat nog? Jezus zegt, je bestudeert de schriften, Johannes hoofdstuk 5. En de schriften getuigen van mij, maar jullie blijven hangen in het bestuderen en jullie komen niet bij mij. En als je niet bij mij komt, vind je het leven niet. Jezus zegt dan later, als je niet eet en drinkt van mijn bloed en van mijn lichaam, vind je het leven niet. Niets. Wat dat betreft is het avondmaal dan geen ritueel, maar is een uiting van wat er geestelijk gebeurt. Wat ik vorige week ook zei, alsjeblieft, wees in het avondmaal niet alleen afhankelijk van dat we dat hier op zondag doen, maar pas het ook in je eigen leven toe. Want dat heeft te maken met een geestelijk principe dat je eet en drinkt van hem. Dat is de keuze die je hebt, bij Jezus komen. Dat is de belangrijkste keuze in je hele leven. Vorige week zei ik dat ook nog, ik maak het heel simpel, maar het is ook heel simpel, maar wel heel belangrijk. En zo is het ook hier. Wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Nou, Petrus zegt dit. Keer u af van uw huidige leven. Bekeer u. Laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde. Toen ik Openbaring hoofdstuk 2 in de afgelopen weken aan jullie heb uitgelegd, dan staat daar op een gegeven moment dat Jezus zegt, keer je af van deze weg, toon berouw. En ik heb een aantal keren heb ik ook uitgelegd, het begint bij berouw. Van Heer, vergeef mij. Ik heb spijt van dat ik uit de boom van kennis van goed en kwaad, vanuit mijn eigen denken heb gereageerd. Ik kom nu bij u. Ik vraag vergeving. En dan komt er bekering. Het is berouw, vergeving, bekering. Berouw toont je in dat je ernaast zit. Vergeving zorgt dat je reiniging krijgt. En bekering is een ommekeer, een ander leven. Je ging eerst zo en dan zo. Dat is veranderd gedrag. En hier wordt het woord bekering gebruikt. In Openbaringen werd berouw gebruikt. Dat is waar het namelijk begint. Toon berouw dat je beseft van ik heb uit de verkeerde boom ben ik weer gaan eten. Ik ben een volwassen christen die valse apostelen kan onderscheiden en die heel ijverig is, maar ik ben mijn eerste liefde kwijt. Maar op dit punt, als je wil komen bij de Heilige Geest, als je het leven wil hebben, dan kom je op dat punt, ik bekeer me. Met andere woorden, ik leefde eerst zo en nu ga ik zo verder. Lieve mensen, rondom het werk van de Heilige Geest is heel veel geestelijke strijd. Satan doet heel hard zijn best om via theologieën, teleurstellingen, allerlei verschillende dingen ons bang te maken voor de Heilige Geest. De liefde drijft alle vrees uit, staat er in de Bijbel. En onthoud, de Geest van God is gegeven uit liefde. En als je dat begrijpt, dan hoef je ook niet meer bang te zijn voor de Heilige Geest. Of theologieën hebben ons bang gemaakt, of ook gewoon teleurstelling. Je hebt verwacht dat er iets zou gaan gebeuren en het is niet gebeurd. En soms ook gewoon excessen. Dat we zo door zijn geschoten, dat gebeurde namelijk ook in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Dat ze zo doorschoten in het werk van de Heilige Geest, dat ze er eigenlijk egoïstisch in werden. Ze werden egoïstisch in het avondmaal, ze werden egoïstisch in van alles en nog wat. Ze vergaten de liefde. Daarom schrijft Paulus zo over de liefde. En daardoor kun je ook op het gebied van het werk van de Heilige Geest angst krijgen. Nou, als het zo moet, dan hoef ik het niet. Je kunt teleurgesteld zijn omdat mensen jou gedwongen hebben. Je kunt teleurgesteld zijn omdat mensen jou onbewust het gevoel gegeven hebben. Dat kun je onbewust communiceren. In woorden zeg je het misschien niet, maar onbewust kun je het wel communiceren. Als jij niet de gaven hebt die ik heb, dan hoor je er niet bij. Als jij niet zo in tongen spreekt zoals ik in tongen spreek, dan ben je toch een beetje minder christen. Dan schijnt het licht wel op je, maar een beetje minder fel. En daar, als dat onbewust is meegecommuniceerd, dan zit er afwijzing enzovoort. Dan zit er ook van, ik moet voldoen, ik moet bij God in een goed blaadje komen. En al dat spul, dat is allemaal onzin. Echt waar, dat is grote onzin. Als je goed leest over hoe Paulus ook schrijft over de Heilige Geest. En we gaan straks in 1 Korinthe, daar gaan we ook zo mee afsluiten, nog één stukje erover lezen. Dan zie je dat Paulus niet zegt van het een is beter dan het ander. Het is allemaal gecentreerd in de liefde. En hij zegt, strek je alsjeblieft uit naar alle gaven van de geest. Het grappige van de tongentaal is dat Paulus daar wel over zegt, tongentaal is de enige geestesgave waarmee je jezelf opbouwt. Al die andere gaven zijn juist voor de dienstbaarheid en anderen, wat ik net ook uitlegde. Maar tongentaal zet iets in beweging. Ik vond dat vorige week Gordon dat heel prachtig uitlegde. Hij zei, je hebt de linker hersenhelft, je rechter hersenhelft. Ja? In je rechter hersenhelft, daar zit je beeldvorming en dat je kunt dromen en dingen kunt fantaseren, bla bla. En in je linker hersenhelft, daar zit je een denkvermogen. Allebei is een God gegeven, allebei is goed. En als jij een of andere apparaat op je hoofd zet, die hersenactiviteit meet, en je zou bijvoorbeeld Frans gaan spreken, wat je misschien jaren niet hebt gedaan. Ik kan helemaal geen Frans. Je m'appelle Louis en comment ça va, dat is alles wat ik weet. Maar een taal spreken die, waar je goed over na moet denken, dan gaat die linker hersenhelft die gaat rood gloeien. Maar spreek je in tongen, dan gaat die rechter helft, die wordt helemaal actief. Waarom? Omdat je, wie denkt van tevoren na over de zinnen? We hebben wel eens een grapje gedaan dat wij gingen kijken van welke tongentaal is dit. Ik zal het hier niet doen, maar sommige mensen bepaalde tongentalen, zelfs in bepaalde stromingen heb je bepaalde geluiden en die lijken dan op elkaar. Maar over het algemeen, als je in tongen spreekt, dan ga je niet nadenken, ik ga nu de volgende zin zeggen. Het komt gewoon. Er wordt iets geactiveerd in je, wat gewoon ook letterlijk een door God gegeven taal is, wat gewoon ook iets in beweging zet. Ik merk het in mijn gebedsleven, als ik me voorbereid op preken, dan gebruik ik mijn linker hersenhelft en mijn rechter hersenhelft. Allebei. Ik denk na, dat is niks verkeerds. Maar ik bid ook. En helemaal soms als ik juist die richting niet kan vinden, ga ik gewoon in tongen bidden. Ga ik vragen, korala bakashette takaparalada. En dan tussendoor, heer, wat wilt u tegen me zeggen? Kibaralada bakashonde koborododododa. Openbaar uw hart aan mij, spreekt het mij. En als ik dat doe, dus ik gebruik links en rechts, lekker door elkaar heen. Is niet goed en fout, niet je linker hersenhelft, is fout in je rechter. Het is allebei door God gegeven. Ze gaan lekker door elkaar heen. En dan gaat God me beelden geven en dan komen soms teksten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan ben ik in staat om een getuige te zijn van God. Dat gebeurt dan ook automatisch. Nou, je merkt het ook wel, ik kan er heel veel over zeggen. Ik kan er nog wel heel lang over doorgaan, maar ik wil er vandaag niet te lang over blijven hangen. Ik had jullie beloofd nog dat uit 1 Korinthe 14, laat ik één tekst nog noemen. Jaag de liefde na, streef naar de gaven van de geest, verander die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door het toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Dus daarmee bouw je jezelf op. Ik vind deze ook nog heel erg leuk, vers 12. Dit geldt ook voor u. Als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u er naar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente opnieuw. Gaat het niet om dat het licht op jou schijnt, maar gaat het erom dat als het licht op jou schijnt, dat anderen daardoor gezegend worden. Dat is ook het doel van de Heilige Geest. De Heilige Geest, dat vind ik zo leuk, want in een lamp kun je niet kijken. Hè? Je kan het wel doen, maar zodra ik dat doe, dan ik kan die lamp niet echt zien. En de Heilige Geest, ja, ik kan me wel wat voorstellen hoe Jezus eruit ziet. En ook hoe de Vader eruit ziet, maar de Heilige Geest. Maar dat komt omdat hij zo bezig is om Jezus te verheerlijken en om iets in jou te bewerken dat je bijna hem niet kunt zien. En toch geloof ik dat de Heilige Geest cruciaal van belang is. Hemelse provisie voor je aardse missie. Dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Heilige Geest, dank u wel dat we u uit mogen nodigen, ook deze ochtend. En dank u wel dat u de belofte van de Vader bent. En Jezus, dat voorbeeld wat we hebben gezien in uw discipelen, dat ze de tijd moesten nemen om te wachten, best wel in een fase in hun leven, waarin er misschien wel heel veel heftige emoties waren. Ze hadden wonderen en tekenen van u gezien, ze hadden u aan het kruis gezien en daarna ook nog wel weer in één keer weer levend gezien. En toen was hij er nog een paar dagen geweest, 40 dagen. En toen ging hij weer weg. En man, wat doet dat wat met een mensenziel? En juist in een fase waarin sommigen van hun misschien wel heel ambivalent waren. Judas, iemand met wie ze jaren hadden opgetrokken, die had zich opgehangen. Allerlei lastige omstandigheden. Waarvan de ene discipel misschien zei, kom we gaan door. En de andere discipel zei, nou ik moet het eerst allemaal even verwerken. Maar wat u zei, is wacht, wacht, wacht. Wacht op het werk van de Heilige Geest. Wacht op wat ik wil doen. En daarvan uit, laat mij vanaf nu de agenda van je leven bepalen. Laat je leiden door mijn geest en word vol door het vuur van mij. Dat is het crescendo van Pinksteren. Dat is wat er gebeurt. Dat Christus nu in jou zichtbaar kan worden door het werk van de Heilige Geest. En ik wil je vragen om gewoon op dit moment je te richten, ook op Hem. En misschien hoor je dat ook wel in hoe ik bid. Sommige mensen, ik heb dat zelf ook wel eens gehad, dat ik heel erg gespannen was. Moet ik nou bidden tot de Vader, of bidden tot de Zoon, of bidden tot de Heilige Geest? En ik heb de Bijbel er goed op bestudeerd. En persoonlijk ben ik van overtuiging dat ik alle drie mag aanspreken. Dat er over alle drie woorden duidelijk in de Bijbel staan waar wat mij ruimte geeft om met vrije toegang te spreken tot een drie-ene God die van me houdt. En daarvanuit ben ik vrijmoedig te spreken tot de Vader die het toonbeeld van liefde is. Te spreken tot Jezus die het toonbeeld van genade is. En te spreken tot de Heilige Geest die door God gegeven is om gemeenschap, relatie mee te hebben. En ik wil je uitnodigen om dat nu te gaan doen. Om te spreken tot de drie-ene God en te vragen wat je nodig hebt. Ook van de Heilige Geest. Dus wees gezegend. En de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Vader, de gemeenschap met de Heilige Geest met jou mag zijn. In alles wat je doet. Dat je daarvanuit vol mag zijn van zijn leven. En dat het licht van de Geest op jou mag schijnen. Zodat je daarvanuit ook Hem mag laten zien aan de wereld om je heen. In Jezus' naam.
Amen.